Goed, allemaal welkom. Fijn dat u er allemaal bent. Het is alweer bijna een jaar geleden, geloof ik, dat we zo, tenminste dat ik hier bijbelstudie gedaan heb. Broeder Schouten heeft dat na die tijd nog een keer gedaan, ja. Maar fijn dat u er weer bent. We gaan 5 avonden bezig, om de 14 dagen. En dan gaan we bezig met het leven van Jozef. Ik had het zo gedacht dat we dat zo gingen doen in 5 avonden. De eerste 3 avonden zouden we dan de tekst nakijken en daarvan die behandelen. En de laatste 2 avonden zouden we dan kijken naar het leven van Jozef. En dan gaan we dat spiegelen aan het leven van Jezus. Dus als een soort voorafschaduwing van dat Jozef zijn leven, een voorafschaduwing van Jezus zijn leven is. Dus een type van Jezus. Daar willen we de laatste 2 avonden dan over hebben. En vanavond gaan we ons richten op Genesis 37. Dat is het begin van het verhaal van Jozef in de Bijbel. Dan gaan we samen ontdekken van wat er eigenlijk precies in staat. Het begint bij, wij beginnen dan bij Genesis 37, vers 1. Jacob woonde in het land waar zijn vader als vreemdeling gewoond had, in het land Kanaan. En dit zijn de afstammelingen van Jacob, Jozef, 17 jaar oud, hoedde gewoonlijk het kleinvee met zijn broers. Hij was een jonge man met de zonen van Bila en de zonen van Zilpa, de vrouwen van zijn vader. Jozef bracht het kwade gerucht over hem aan zijn vader over. Israël had Jozef meer lief dan alle andere zonen, want hij was voor hem een zoon van zijn ouderdom. Ook liet hij een veelkleurig gewaad van hem maken. Toen zijn broeders zagen dat hun vader hem meer lief had als al zijn broers, haatten zij hem en konden niet vriendelijk meer met hem spreken. Dan wou ik eerst tot zover dit Bijbelgedeelte nemen. Jacob, het verhaal wat in Genesis staat over Jozef, er staat meer over Jozef in de Bijbel dan over andere aartsvaders. En daarom maakt het, is het eigenlijk best wel belangrijk, dat verhaal van Jozef. Jacob, die woonde dan in het land dat hij gekregen had, toegewezen had van zijn vader. En dat was dan het land Kanaan, de afstammelingen van Jacob. En dan begint de Bijbel gelijk met Jozef, terwijl natuurlijk Jacob had meer zonen. Jozef, 17 jaar oud, dan lezen we dan dat hij herder was en dat beroep dan ook uitvoerde. Hij was een jonge man en Jozef, en dat is opvallend in vers 2, bracht het kwade gerucht over hem aan zijn vader over. En veel mensen denken dan, en die zeggen van, nou zie je wel, dat als je het karakter van Jozef wilt spreken, dan moet je dat eens kijken. Jozef was een soort klikspaar. Dat zeggen de mensen dan, omdat, nou ja, dat lees je dan in dit vers. Jozef bracht het kwade gerucht over hen aan zijn vader. Maar is dat wel juist? Is dat wel een juiste interpretatie? Als je verder het hele verhaal van Jozef leest, en over hoe hij in zijn leven staat, dan is Jozef iemand die komt naar voren als iemand die altijd hulpvaardig is. Een oog heeft voor een ander, een ander altijd. Als Jozef zelf in moeilijke omstandigheden zit, dan helpt hij nog andere mensen. Dus dat zou dan in tegenspraak met dit zijn. Maar ik denk dat, dat het kwaad gerucht brengen is dat hij de dingen die zijn broers deden aan de vader vertelt. Niet omdat hij ze verlinken wil, maar uit bezorgdheid. Omdat hij weet dat zijn vader er anders over denkt. En dat zijn vader, hij brengt eigenlijk de zorg die hij heeft over zijn broers over aan zijn vader. Het is dus niet een klikspaan, maar het is eigenlijk meer een iemand die gewoon doorgeeft van ja, ze doen niet goed. In de hoop dat de vader daar wat aan kan doen, zodat ze bijgestuurd kunnen worden. Dus het kwade gerucht over hen, dat is eigenlijk dat Jozef eigenlijk zorg had over over de broers. En dat vertelde hij dus aan mijn vader. Dan komt het ook in overeenstemming met het hele verdere leven van Jozef, als je dat leest, en over de eigenschappen of het karakter van Jozef. Israël had Jozef, en Israël wordt dan genoemd, dat is dan Jacob natuurlijk. Jacob had Jozef meer lief dan de andere zonen, want hij was een zoon van zijn ouderdom. Dat is, was een, de zoon, Jozef was de zoon van, zijn, van Rachel, en Rachel was zijn lievelingsvrouw, om zo maar te zeggen. En het was in hoger ouderdom, of latere leeftijd, dat Rachel en Jozef baarde. En ja, Jozef, en die heeft daardoor een bijzondere plaats bij, bij Jacob gekregen. En dat was, ja, voor de zoons was dat natuurlijk niet meer, niet leuk, want ja, die waren jaloers. En ze haatten hem en konden niet meer vriendelijk tot hem spreken. En dat gebeurt in ons leven ook heel vaak. Dat je, wat hierin gebeurt is eigenlijk van, dat je kunt zeggen, ja, het is jaloersigheid wat er komt. Jaloersigheid is altijd een slechte zaak. En het wordt van kwaad naar erger. Ik denk als de, wat je daaruit leren kunt uit dit, van vers 4 is, eigenlijk dat we, als je dat op jezelf projecteert, hè, want je moet er zelf ook iets mee kunnen met de tekst. Als je het op jezelf projecteert, dan zie je dat sommige dingen, ja, dat kan over familie zijn, kan van vrienden zijn die het beter hebben. En dan denk ik, daar kun je wel jaloers op worden. Of over gedrag. Maar ik denk dat je het beter aan doet, als je die gevoelens hebt, dat je dat daarover gaat praten. En de zonen, je leest nergens dat de zonen er met de vader over spraken. Van, goh, je trekt iemand voor, of wij vinden dit of dat. Dus er zit al meer tussen. Ook al omdat Jozef dus ook al zijn bezorgdheid over zijn broers moet doorvertellen naar zijn vader. En de broers zijn dan jaloers op Jozef. Daarin kun je al zien dat de relatie eigenlijk niet goed is. Er is iets mis en dat is de jaloersheid. En ik kom vaak tegen, als je met mensen praat, en er zijn mensen die, ja, die een meningsverschil hebben of ergens over in zitten of boos ergens over zijn, dan komt het vaak bij jaloezie weg. En jaloezie is een hele slechte raadgever. Dus als je daar last van hebt zelf, of je constateert het bij jezelf, dat je naar de anderen toe gaat en daar eens over gaat praten. Ik denk dat dat heel goed, goed werkt. En dan moet je niet wachten tot het een hele grote berg is, maar zodra je die, dat idee hebt, dat iemand voorgetrokken wordt, of dat iemand, ja, ten koste van jou, want dat is het vaak, hè, dat iemand ten koste van jou dan wel iets krijgt en jij niet, maar dat je daar eens over praat. Ik denk dat dat gewoon heel erg goed is. Ja, en dan komt er nog een druppeltje bij op natuurlijk, als je dus al niet erg vriendelijk leeft met je broers, en dan krijg je ook nog een prachtige droom. Vanaf vers 5, ook had Jozef een droom, die hij aan zijn broers vertelde. Daarom haatten ze hem nog meer. Hij zei er tegen hen, luister toch naar deze droom die ik gehad heb. Zie, wij waren midden op de akker, schoven aan het binden. En zie, mijn schoof stond op en bleef ook overeind staan. En zie, jullie schoven kwamen om hem heen staan en bogen zich voor mijn schoof neer. Toen zeiden de broers tegen hem, wil je dan soms over ons regeren? Wil je dan soms over ons heersen? Daarom haatten zij hem nog meer, vanwege zijn dromen, vanwege zijn woorden. Hij kreeg nog een andere droom en die vertelde hij ook aan zijn broers. Hij zei, zie, ik heb weer een droom gehad en zie, de zon, de maan en de 11 sterren bogen zich voor mij neer. Toen hij dit aan zijn vader en zijn broers vertelde, bestrafte zijn vader hem en zei tegen hem, wat is dat voor een droom die je gehad hebt? Moeten wij, namelijk ik, je moeder en je broers, soms naar je toe komen om ons voor jou ter aarde buigen? Zijn broers waren jaloers op hem, maar zijn vader hield de zaak in gedachten. Nou, daar heb je dat woord ook alweer. Dat de broers weer jaloers werden. Nou, als ik al in een beetje een minder situatie leefde, zoals ik van voor vers 4, als je dan ook nog de dromen erbij krijgt, ja, dat is olie op het vuur voor jaloezie en voor haat natuurlijk. Maar het zijn dromen van Jozef. En Jozef, die krijgt die droom, die later, achteraf, zoals wij er nou naartoe kijken, dan kunnen we die heel makkelijk invullen. Vooral de eerste droom over die korenschoven. We weten het verdere verhaal van Jozef. Jacob, dat lezen we dan later nog. Maar als we dit dan zo lezen over die droom en dat hij tegen de broers zegt, ja, dan kan ik me voorstellen dat die broers niet erg plezierig, dat dat niet erg plezierig overkomt. Als ze dat op zichzelf gaan betrekken. Maar het is wel iets waar wij ook weer een beetje moeilijk tegenaan kijken, want we dromen allemaal wel eens. En zijn alle dromen zijn dat nou dan ook profetieën, of moet ik achter elke droom wat zoeken? Dat is ook moeilijk. Ik geloof het niet. Dat Jozef deze droom gehad heeft, is wel iets bijzonders. En dat, ik denk ook dat het daarom is opgeschreven. Het is van Gods wegen dat hij die droom heeft gedroomd. En de vervulling laat dan niet zo lang op zich wachten. 20 jaar later ongeveer, dan komen die broers inderdaad en die buigen echt voor hem. En dat heeft dan ook nog te maken met het eten. Die hebben koren schoven. Nou, koren is, dat is eten. En dat heeft dus daarmee te maken dat wanneer Jozef in Egypte is. Maar hier, als je dat zo leest, dan denk ik van ja, als ik mij in de plaats van de broers verplaats, dan denk ik van ja, er zit wel wat in. Als je dan toch wel een beetje jaloers bent en dan ook nog moet buigen, dan weet ik niet anders voor je. Ja, want ja, dat komt niet erg te goede. En dan komt er nog een prachtige droom bij van de maan en de sterren. Ik denk zelf dat die, heel veel mensen zeggen, nou dat komt wel uit dat Jozef toen onderkoning was. Maar ik denk zelf dat deze profetie verder gaat dan de vervulling van Jozef. Dat hij onderkoning was, of wordt. Of is geweest en in onze tijd is geweest. En, ik denk dat er in de toekomst nog iets. Maar daar komen we dan straks nog, of de latere avonden komen we er nog wel op terug. Hoe dat zit. Ik denk dat dat nog een gedeelte, nog een profetie is die eigenlijk nog uit moet komen. En dan heeft dat meer te maken met als type van Jezus. Het is een hemels gebeuren. Wat wel apart is, en daar heb ik, weet ik eigenlijk niet waarom dat er zo staat. De vader hield de zaak in gedachten. Hij waarschuwt Jozef wel. Jacob is ook wel een beetje, die zegt van ja, moeten wij dan ook buigen voor jou? Zijn broers waarschijnlijk, zijn zonen vond hij waarschijnlijk niet zo raar dat hij zou buigen voor hem. Maar dat hij zelf ook buigen moest voor Jozef, dat vond hij daar wel een beetje raar. Maar hij hield de zaak in gedachten. Daar ben ik over gestruikeld. Ik heb nog geen idee van waarom hij dat in de gedachten hield. Maar het is wel bijzonder dat er staat. Hij vergat het niet. Hij bleef er zich daar wel aan herinneren. En hij hield het voor zich. En dan gaan we verder met vers 12. En eens gingen zijn broers weg om een klein vee van hun vader te hoeden bij Sichem. Sichem, dat is een heel apart verhaal. Sichem betekent eigenlijk schouder of nek, rug, in de, zeg maar van de rug. En het is een belangrijke plaats en ligt tussen de bergen in. En het is ook de hoofdstad geweest van het land. Maar Sichem, voor deze geschiedenis uit, hebben de stammen van Jacob, heeft daar, de stammen van Jacob, de zoons van Jacob, hebben in Sichem nogal huis gehouden. Want dochter. Hoe heet die dochter nou?
Dina.
Ja, die is daar geweest. Die was hartstikke schoon van uiterlijk. En die heeft wat mannetjes op tilt gezet. En die was, het ging niet helemaal zoals de broers dat ook leuk vonden. Dus die hebben daar even thuis gehouden. En die hebben daar alle mannen zo'n beetje vermoord die daar waren. Met de kinderen en al. Dus dat is ook allemaal in Sichem gebeurd. En dan zouden ze dus daar, hadden ze dus gezegd, dat ze naar Sichem toe gingen om het vee daar te hoeden. Dat was dus al eigenlijk heel bijzonder. Dat de broers daar naartoe zouden gaan. Sichem is, die bestaat nog steeds. Alleen het heeft nu een andere naam gekregen. En ik ben, even kijken hoor, Nablus heet dat nu. Dat heb ik wel goed, hè? Ja, Nablus. Sichem, daar ligt nu Nablus. Dus als je de kaart van Israël pakt en je wilt weten waar het ligt, is dat Nablus. Sichem is ook de plaats waar dus Abraham zijn beloofde land binnenkwam. Het land Canaan ging hij binnen en dat ging, want daarna kwam hij ook in Sichem. Dus is dus ook op diezelfde plaats. Bij Sichem vinden we ook nog de bron van Jacob. Dat is de bron waar Jezus de overspelige vrouw tegenkwam. Johannes 4 vers 10. Zo is het wel bijzonder dat ze kuddes daar bij Sichem. Sichem is dus echt een plaats die je veel vaker tegenkomt. Jerobeam heeft er ook nog met tien stammenrijk zijn heiligdom opgericht. Dat was Sichem. Oh, wat ook nog heel belangrijk is gebeurd is in Sichem, dat is dat toen ze het land Canaan binnentrokken, de 12 stammen hebben zich daar weer opnieuw verbonden aan het verbond met God. En ze hebben daar ook de uitspraak, die we allemaal wel kennen, wij zullen de Heere dienen. En dat kunnen we lezen in Joshua 24. En eigenlijk is hier Israël als volk, heeft zich voor God uitgesproken. Dat was Sichem, ja. Toen zei Israël tegen Jozef, weide je broers het vee niet bij Sichem. Toen werd hij, ik stuur je daar naartoe. Hij zei tegen hem, zie hier ben ik. En hij zei hem, ga toch en zie de welstand van je broers en de welstand van de kudde en breng verslag aan mij uit. Zo stuurde hij hem dan het dal van Hebron uit en kwam hij naar Sichem. Een man trof hem daaraan en hij was van het ronddwalen op het veld. En de man vroeg hem, wat zoek je? Hij zei, ik ben op zoek naar mijn broers. Vertel mij toch waar zij aan het weiden zijn. Toen zei die man, zie, ze zijn van hier opgebroken, want ik hoorde hen zeggen, laten we naar Dothan gaan. Jozef ging zijn broers achterna en trof hen in Dothan. Dothan, dat is ook weer een plaats, en dat is ook niet meer zo weer een klein plaatsje geweest. Dothan is een plaats waar, er was een karavaansweg, die liep daar van Damascus naar Egypte, van het noorden van Galilea. Die komen we ook nog vaker tegen, Elisa, in 2 Koningen 6 vers 16, spreekt daar ook over. Dan is er een belegering en dan zegt hij, die bekende uitspraak in 2 Koningen 6 vers 16, zie die bij ons zijn sterker dan zij. Zieners zien meer dan kijkers. Nou, dat verhaal Elisa kent u natuurlijk ook allemaal. Dat is dus allemaal in die omgeving. Het is wel heel bijzonder dat het eigenlijk hier al ook naar voren komt. Dat bij Dothan dat ze daar de kudde aan het weiden zijn. En dan staat er, zij zagen hem al van verre, en nog voor hij in hun nabijheid gekomen was, beraamden zij een listig plan tegen hem om hem te doden. Daaraan kun je zien hoe de haat zich eigenlijk opgebouwd heeft van het begin van ons hoofdstuk naar nu. Het begint met jaloezie, het begint met wat schermutselingen, zoals je dat kunt zeggen. En dan is het uitgelopen nu naar een moment dat ze zeggen van ja, we gaan hem vermoorden. Dan zie je echt een opbouw van haatgevoelens. En daarmee zei ik net ook al, het is echt heel, heel vervelend dat als je dingen hebt die niet goed zijn, dat je daar te lang mee wacht. Dus als iemand wat heeft, dat je daar wat vlotter op reageert en wat vlotter of wat sneller zegt van nou, dat het niet zo ver komt als dat nu ook weer in dit hoofdstuk ook weer uitloopt, naar we brengen hem om. Ze zeggen tegen elkaar, en ze moeten elkaar natuurlijk wat klaarstomen om tot zo'n daad te komen. Zie, daar komt de meesterdromer aan. Nu dan, kom, laten wij hem doodslaan en hem in een van onze putten gooien. En wij zullen zeggen, een wild dier heeft hem opgegeten. Dan zullen we eens zien wat er van zijn dromen terechtkomt. Ruben hoorde dit en wilde hem uit hun hand redden. Hij zei, laten wij hem niet om het leven brengen. Ruben zei ook tegen hem, vergiet geen bloed. Gooi hem in deze put die in de woestijn is en sla niet de hand aan hem. Hij zal dit doen. Hij zei dit om hem uit de hand te redden van hem en naar zijn vader terug te brengen. En het gebeurde toen Jozef bij zijn broers was gekomen dat zij Jozef gewaad uittrokken, het veelkleurige gewaad, dat hij droeg. En ze namen hem en gooiden hem in de put. De put was leeg en er stond geen water in. Nou, hier zien we een uitwassing van de wil van de broers. En om een einde te maken aan het leven van Jozef. Dan is Ruben. Ruben is, die distancieert zich er eigenlijk van. Die is een beetje, die denkt van nou, dat moeten we niet doen. We brengen hem in een put. En dan was hij van plan om, om hem daar later zelf uit te halen. En dan weer terug te brengen naar de vader. Naar zijn vader Jacob. Vervolgens, en dan vers 25... gingen zij zitten en maaltijd gebruiken. Deze twee versen is ook iets wat we later nog weer zullen behandelen in het licht van een type van Jezus, een beeld van Jezus. Als we kijken van wat er gebeurde met de mensen die om Jezus heen stonden, terwijl Jezus gemarteld werd, gingen de schriftgeleerden, die moesten een handje schoonhouden voor het Pascha. Maar daar komen we dan nog wel op terug. Het is wel natuurlijk heel wrang dat als je een broer hebt, dat je die in een put gooit en zelf lekker gaat eten. Toen ze hun ogen dan opsloegen, zagen zij en zie een karavaan van de islamieten uit Gilgad aangekomen en hun kamelen droegen specerijen, balsem en mirre. En zij waren op weg naar Egypte om dat naar Egypte te brengen. Nou, dat is dus eigenlijk een hele logische plek die ze uitgezocht hebben. Omdat ik zei net al, van de plaats waar zij zaten in Dothan was zo'n route. Dus het was niet toevallig dat ze daar langskwamen, die karavaan. Dat die afgeweken was of zo. Het was een hele normale gang van zaken dat er een karavaan op die weg zou zijn. Toen zij de islamieten zagen aankomen, zeiden ze van... Toen zei Jozef vers 26 tegen zijn broers, wat hebben wij ervoor baat bij als wij onze broer doden en zijn bloed verbergen? Kom, laten wij hem aan de Israëlieten verkopen. Laten wij niet onze hand aan hem slaan. Hij is immers onze broer, ons eigen vlees, en zijn broers luisterden naar hem. Toen die broers die karavaan zitten. Zo inventief zijn wij wel, hè? Bij mensen ook wel. Van als wij denken van we zitten in een probleem of we hebben, dan krijgen we vaak onze fantasieën en dan zeggen we van nou, dan doen we dat en dat en dat. Eigenlijk is dat heel, heel erg bijzonder. Want we gaan door met de weg die we ingeslagen zijn. Als je boos bent. Het begint heel klein, het wordt steeds groter, je krijgt moordaanslagen. Nou, het breidt zich maar uit. Het wordt steeds groter. En dat is iets wat mij dus persoonlijk heel erg is opgevallen in dit gedeelte. Dat je kunt zeggen van ja, het is weer een opeenstapeling van en dan zoek je een uitweg om toch naar je zin te krijgen. En dan gaan ze Jozef dan verkopen. Vers 28. De Midianitische kooplui lieden voorbij kwamen, trokken zij en tilden Jozef uit de put. Verkochten Jozef voor 20 zilverstukken aan de islamieten. Die brachten Jozef naar Egypte. Die 20 zilverlingen die ze dan moesten betalen, dat was een normale prijs die je voor iemand betaalde voor de leeftijd van wat Jozef had. Was in die tijd heel gewoon als je dus een iemand, ja heel gewoon, maar wou je dus een iemand slaaf maken, dan betaalde je daar gewoon die prijs voor. Dus dat was een heel normale prijs. Voor Jezus hebben ze ook een prijs betaald. Jezus was ongeveer 30 jaar, 32 of zoiets, ze hebben voor 30 zilverringen verkocht. Ook daarin zie je weer heel duidelijk een link toch wel weer naar hoe het leven van Jezus is geweest. Dus ze verkochten voor 20 zilverlingen Jozef en ze brachten hem naar Egypte. Het is heel bijzonder dat ze dat gedaan hebben. En wat dan Ruben, die was daar niet bij. Ruben kwam terug bij de put en zie Jozef was niet in de put. Toen scheurde hij zijn kleren. Hij keerde terug naar zijn broers en zeide, de jongen is er niet, maar waar moet ik naartoe? Toen namen zij het gewaad van Jozef en slachtte een geitenbok en dompelde die het gewaad in het bloed. De geitenbok komen we hier tegen. Ik heb eens gekeken en denk, een geitenbokje, er staat het toch niet meer zo dat ze een geitenbokje namen. We moeten niet vergeten dat deze geschiedenis, dat die geschiedenis is opgeschreven voordat de wet er kwam. Dus Mozes, die had de wet nog niet gekregen. Mozes leefde nog niet. Dus, en dan toch het geitenbokje. Er moesten twee geitenbokken geslacht worden om het altaar te reinigen. Dus het is wel bijzonder dat ze dan, dat ze dus hier die geitenbok nemen. Als bedekker, als iets van, ja, hoe moet ik zeggen, schuldvergeving, schuldbedekken. Tenminste, zoiets in die richting, denk ik. Want ik kan er eigenlijk heel weinig van vinden dat mensen, dat er mensen zijn die daar een uitleg over geven. Maar ik heb geitenbokjes, is een heeft dus te maken, is een zondoffer. Die dus op het altaar, waardoor het altaar offer vrijgemaakt werd. Dat vond ik wel heel bijzonder, dat je dan hier al dat hele voorval over die geitenbokje leest. En daar dompelden ze dan het gewaad in. Ze stuurden dan het veelkleurige gewaad naar de vader en zeiden, dit hebben wij gevonden, kijk toch of dit het gewaad van uw zoon is. Nou, hij herkende het natuurlijk wel, dat het gewaad van zijn zoon. Een wild dier heeft hem opgegeten. Jozef was ongetwijfeld verscheurd. Toen scheurde Jacob zijn kleren en deed het rouwgewaad aan om zijn middel en rouwde vele dagen om zijn zoon. Al zijn zonen en al zijn dochters stonden op om hem te troosten, maar hij weigerde zich te laten troosten en zei, voorzeker, ik zal treurend naar mijn zoon in het graf afdalen. En zo beweende zijn vader hem. En de Midianieten verkochten hem in Egypte aan Potifar, een hoveling van Farao, het hoofd van de lijfwacht. Tot zover eigenlijk dit Bijbelgedeelte wat we met elkaar zouden lezen vanavond. Het is een heel mooi Bijbelgedeelte waarin ik zelf eigenlijk het meeste getroffen was door die opbouw die erin zit van haat. Hoe snel dat gaat. En je leest nergens tussen die broeders en Jozef iets van communicatie, dat ze naar elkaar toch daarover gingen praten of niet. Heel bijzonder ook dat de vader natuurlijk enorm, Jacob die dat dan meemaakt, dat Jozef niet terugkomt van zijn missie. En dat hij dan rouw klaagt. Hoe erg moet het wel niet geweest zijn voor God dat hij zijn zoon naar deze wereld heeft gestuurd en ook rouw heeft geklaagd. Want hij heeft wel zijn zoon naar de aarde gestuurd, die door de mensen dan wel gedood is.
Gelukkig. Maar die broers, dat waren toch lieve jongens, hè?
Waren hele lieve jongens.
Ze haten niet alleen hun broer, maar ze loven hun vader ook voor. Ja.
Jacob zelf ook, hè? Jacob was ook natuurlijk geen lievertje.
Ja, nee, oké.
En ook de spanning die je hebt tussen. We hebben dan in het begin gelezen over die dochters, of de zonen, er waren dochters, of de zonen van de vrouwen van Jozef, of van Jacob. Jacob had natuurlijk meerdere vrouwen, onder die vrouwen was ook van alles aan de hand. De een die vond het prachtig dat hij kinderen kreeg en die zei dat tegen de ander, zie je wel, je krijgt je kinderen. Er is natuurlijk die zoon, de ene zoon is natuurlijk ook nog vreemd gegaan op met de, met de slavin op het bed van Jacob. En daarom, Ruben was dat, Ruben heeft dus, was de oudste, die heeft dus ook daardoor heeft Ruben ook de eerstgeboorterecht verloren. En het eerstgeboorterecht heeft hij verloren, dus dat kunnen we lezen. En dat papier heb ik dus niet bij me. In Kronieken dacht ik dat het stond, dat daar staat precies beschreven dat waarom Ruben dus niet de eerstgeboorterecht gekregen heeft, maar dat Jozef dat gekregen heeft. En als u goed opgelet hebt, zijn er 12 zonen. Maar als u de 12 stammen rijk in Israël bekijkt, dan ziet u dat dat niet helemaal klopt. Want daar missen we 2 zonen in. Jozef heeft geen land gekregen. Je vindt nooit nergens, niemand praat over de stam Jozef. En stam Levi heeft ook geen land gekregen. Nou, Levi is een apart verhaal. Levi heeft een bijzondere taak gekregen van God. Die zou het priesterschap op zich nemen. En die zou dus een geestelijk aandeel krijgen. En die hadden dus zelf geen land en die moesten dus onderhouden worden door de andere broers. En de stam van Jozef is ook stamvader in principe. Maar de landverdeling, Jozef heeft een dubbele deel gekregen. En er heeft zijn twee zoons, hebben elk een deel gekregen. Manasse en, moet ik dat over zeggen? Efraïm, ja. Die twee stammen komt u tegen op de lijst van de 12 stammen van Israël. En dat is dus, Jozef heeft dus een dubbel deel gekregen. En de Levieten zijn er geschrapt. Wel, ja, zeg maar, dat is natuurlijk niet zo. Die hebben een geestelijk aandeel daarin gekregen. En een geestelijke taak. Maar de zonen, ja, die konden er wat van hoor. Want als je dat verhaal weer van die zonen hoort, hoe zij dan weer geleefd hebben met die en die. En dat is een hele gedoe geweest. Maar als we nou eens kijken naar onszelf. En dan bedoel ik niet van dat we nu alles gaan vertellen wat we zelf allemaal niet goed hebben. Maar iedereen in zijn hart kijkt, verkeerde gedachten heeft of boze dingetjes hoort van iemand anders. Of zelf denk je ook, doe je ook wel eens dingen waarvan je denkt, daar word ik zelf beter van en dan gaat het ten koste van iemand anders. Dat zijn allemaal dingen die niet horen. En natuurlijk hebben wij ook last van dezelfde streven. Als er dus iemand is die voorgetrokken wordt, en dat hoeft dan niet alleen in het gezin te zijn, dat kan ook op je werk zijn, dat kan in je omgeving zijn. Je spant je ergens voor in, je doet een heel stuk werk en iemand anders gaat met jouw werk aan de haal. Die zegt van, oh, dat heb je keurig gedaan, terwijl je het niet gedaan hebt. Het werk wat je zelf gedaan hebt, wordt eigenlijk helemaal niet gewaardeerd. En iemand die dan een beetje doet, wordt wel gewaardeerd. Nou, dat soort dingen, dat zijn allemaal bronnen. En dan moet iedereen, is dat natuurlijk voor zichzelf, is dat voor iedereen zoals we hier zitten, is dat heel verschillend. We zijn allemaal heel gevoelig voor hele andere dingen. Maar als je iets hebt en het gaat niet goed, nou, als je dan dat projecteert op dit Bijbelgedeelte, dan kan ik eigenlijk niet anders zeggen van, als je zulke dingen hebt, ja, probeer het zo snel mogelijk uit te praten met mensen. Probeer het van je schouders af te krijgen. En het gewoon ook met de persoon waar je het hebt. Gewoon zeggen, well, waarom doe je dat en hoe komt dat? En je doet mij pijn. En dat lijkt dan heel erg kinderachtig dat je dat zou moeten doen. Ik heb er meeste achting voor de mensen die dat doen. En daarmee voorkom je vaak heel veel ellende. En ook de gevolgen daarvan zijn vaak niet te overzien. Als je ziet van wat hier als in het begin van de zonen van Jacob al verkeerd gaat. Dat heeft weer zijn hele uitwerking naar de toekomst toe. En dan zijn ze bijna niet meer te overkomen. Dan is de bedoeling zijn ze niet meer op te lossen. Goed, ik wil ook nog gelegenheid geven aan mensen het is een heel bekend Bijbelgedeelte, maar als iemand daar nog iets over heeft, dan geef ik dat ook nog even gelegenheid voor om te vragen. Het is wel makkelijk om te zeggen, ja, ik hoop dat jullie wel het ook allemaal zelf hebben gelezen.
Ik wil wel opmerken.
Ja.
Dat is een getal 13 kennen we allemaal.
Ja.
Ja. En de Heer Jezus was naast de 12 discipelen de 13e, de Messias. En er is een hele oude overlevering die zegt dat Ruben het bed van zijn vader heeft beklommen.
Ja.
En dat hij daardoor heeft voorkomen dat er nog meer broers bij zouden komen. Dat dus de 13e, de Messias, nog niet mocht komen. En Ruben wilde eigenlijk zelf die plek hebben. Vat je een beetje wat ik bedoel?
Ja, met kronieken heb ik dat gelezen. Ja.
Ja,
maar Ruben zou ook inderdaad de vorst worden.
Hij zou hij was de eerste geboren. Ja, ja. Hij wilde staan in die positie niet afstaan. En Ruben was ook wel de oudste zoon, die hier ook een beetje de verantwoording neemt. Jongens, wat we nou gaan doen met Jozef, dat klopt niet.
Nee.
Dus hij probeert ergens wel als de leider van de club naar voren te komen. Als degene die de toekomst de leiding gaat geven. Er is een hele aardige theorie over, een vrij dik boek, over de 13. Dat is heel interessant. Met Ruben, doordat hij met
Zilpa.
Wat ben je eigenlijk als je vader vier vrouwen heeft?
Ja, niks.
Zijn die anderen die dan niet jouw moeder zijn, je tante? Ik weet niet hoe dat zit. Maar in ieder geval, hij is met een van die slavinnen naar bed gegaan. Yeah. Om te voorkomen dat er nog een 13e zou komen. En die 13e is dan symbool van de Messias. Maar dat vind je wel in de Bijbel terug.
Nee, dat vind je niet terug in de Bijbel. Ik vind het wel een mooi verhaal, maar dat weet ik niet. Ik heb daar niet...
Waar is het meest dan?
Ja, dat
is
zo.
Het is een verhaal dat...
Maar Ruben is inderdaad de oudste. En hij heeft ook... ik heb kronieken. Ik weet niet uit het hoofd welke vers. Maar in kronieken staat dat. En dat Ruben inderdaad de meest aanzienlijk is, geloof ik. Zo staat het, hè? Ja, is de meest aanzienlijk. Dus Ruben is niet meer zo iemand die bij je overeen kunt lopen. Dus het zijn eigenlijk allemaal echt hele invloedrijke mensen. Ze hebben ook niet zomaar... Die 12 zonen, en bij die 12 zonen moet je, ik weet niet, dat is een hele grote familie aan het worden. En die stammen ook. Dat iedereen denkt ook wel dat op het moment dat ze door die, dat de latere tijd dan met Mozes, dat het een klein volkje is, zoiets van 150 mensen, 7500 mensen of zo. Nee, het was een heel gigantisch groot volk wat daar door de woestijn heen trok. En Mozes had destijds ook een enorme taak. En, nou ja, goed, dat is een heel ander bijbelgedeelte, maar... Dit komt allemaal daar, hier weg. Het is in Juda, is natuurlijk ook een hele speciale plek.
Ja, 1,5-2 miljoen mensen.
Ja, dat is wel 1,5-2 miljoen. Ik ben op die plaats geweest, daar is door de woestijn bij Timna. Ja. Dat is een heel mooi dal als je daar doorheen loopt. Maar daar is Simson geweest, maar dat dal, als je dat ziet, dan pas weet je ook waarom ze daar langs trok. Maar niet een paar kilometer oosten of westen, daar kon ze gewoon niet doorheen. Maar dat is een heel vlakte, dat is een heel mooi, dus ik kan zo de hele weg daar volgen. Ja, dat is een heel groot volk.
Mooi, jij hebt even genoemd dat zijn vader de zaak in gedachten hield.
Ja, de gedachten ben ik blij mee haken. Maar ik heb...
Ja, ik heb er ook wel zo over nagedacht, ik ben daar niet uit, maar misschien... Nee, dit is ook een... hij moest toch nadenken, wie van mijn zoons volgt mij op als de leider van de clan?
Ja.
En dat hij gedacht heeft, ik hou dit maar eventjes bij me.
En dat kan Ruben natuurlijk al niet meer, ja.
Ik weet het niet, maar hij zal er een aanleiding en een idee voor hebben gehad. En ik denk, ja, ik heb er ook wel zitten pieken. Ja, het niet uit, dit is wat ik denk.
Ja.
Dat denk jij dan?
Maar het is heel bijzonder dat de vader dit de hele geschiedenis in zijn gedachten houdt, met name over de, als je het inderdaad hebt over die dromen. Als je dat als vader overkomt, eigenlijk zie je ik klapt eerst uit de broer uit de schoot, en dat hij zegt van ja, moet ik dan ook nog buigen voor je? Dat zint hem dus eigenlijk niet. Jacob die is het ook wel een beetje moeilijk daarmee. Maar hij zet het ook niet in de kast. Hij houdt het bij zichzelf in gedachten. Dus dat vond ik...
Met een oog
op. Ja, dat zou wel kunnen. Ja. Dat, met oog op opvolging. Omdat hij dat geval met Ruben natuurlijk ook al had gehad.
Ja. En je uitleg over dat Jozef geen klikspaan was. Maar dat hij bezorgd was over zijn broers. Dat stel je helemaal niet. Dat is een hele goede...
Ja, heel veel mensen zeggen dus dat het een klikspaan is. Ja, negatief. Maar dat kan niet. Als je de rest van Jozef leest, dan is het alleen maar boordevol zorg om die anderen. Daar komen we in de andere avonden ook nog op terug. Maar als Jozef ergens is, hij helpt steeds andere mensen.
Maar dan vraag ik mij dat toch af van... Help jij dan, als jij zo'n droom hebt, is er dan niet iets waar ik allemaal denkers zeg, dit moet ik toch eigenlijk niet aan mijn broers vertellen? Hoe arrogant komt het over? Hoe verwend komt het over? Hè? Als ik zo'n droom had, ik zou me wel oppassen voordat ik hier zondags binnenkom. Nou, ik vertel dat goed.
Ja, dat zeg je nu wel. Hè? Ik voel wel aan wat je bedoelt. Hoor. Hij had beter zijn mond dicht kunnen houden, maar die mensen een beetje minder boos geweest.
Nou, nee, je plaatst jezelf nogal ergens, vind ik. Het leek mij niet iets waarvan hij dacht, nou, ik vertel dat de volgende dag breekt heen, want ik heb er nou moe voor elkaar.
Ja.
Dat een beetje
ja, maar goed, als je dan mee zit en met zo'n droom en je zegt van ja, oké, dat moet ik dan niet zeggen. Maar hoe, nou, als je daar goed over nadenkt.
Iemand bespreken voordat je dat zo even in
ja. Hoort. Maar als je jaloers bent, dan tegen je, nou ja, dus ze zijn jaloers op je. En er is dus al een bepaald spanningsveld. Nou, en hoe zijn wij zelf? Als wij dus zelf in het nauw zitten, en dan zijn wij er ook bij om even nog een ander even een duwtje extra te geven. Zeker om onze zin te krijgen. Dus andersom gebeurt, ja, ik denk dat het, Maar deze droom was natuurlijk zo bijzonder dat Jozef er wel over moest praten.
Ik zag de vraag van Richard, maar wat jij de laatste twee avonden gaat vertellen is dat hij een type is van de Heer Jezus.
Ja.
Kijk, en dat weten wij natuurlijk. En tegen die achtergrond moet je dat zien. En de Heer Jezus heeft ook dingen over zichzelf gezegd. Op grond waarvan de fariseeën
heel boos zijn.
Wat matig jij je aan?
Ja.
En daar is Jozef een type van. Er zal wat meer gezegd zijn in het gezin van Jacob.
Ik denk het wel. Achterin was nog een vraag.
Ja, we hebben het over Jozef. Dat hij dus bezorgdheid is. Of dat het een verklikker is. Maar volgens mij is geen van beiden. Want hij doet gewoon wat de vader van hem vraagt.
Ja.
En dat deed Jezus ook.
Ja, nadat hij dus weggestuurd was, dat wel. Maar daarvoor staat dus al dat hij dus, even kijken, hoe stond het nou? In elk geval staat erom dat, dat was voordat Jozef dus naar Sichem toe moest, vertelde hij al, dus voordat hij de opdracht kreeg om naar zijn broers te gaan, was hij al mee bezig, als hij verkeerde dingen van zijn broers zag, om het aan zijn vader te vertellen.
Ja, maar dan had zijn vader ook aan hem gevraagd, want
ja.
En dat merk je uit het hele stuk wat je leest, want hij krijgt van zijn vader opdracht.
Ja, later, maar hier zo, als je in vers 2 kijkt, en Jozef bracht het kwade gerucht over hem aan zijn vader over, dus over zijn broers. Daar staat nog niet van dat Jozef de echt expliciet opdracht kreeg. Die opdracht voor Jozef, dat hij dus naar Sichem toe moest, dat was de opdracht. Daar krijgt Jozef echt expliciet opdracht.
Ja, maar ik vind het wel mooi. Ik wil het nog wel doorpraten.
Ja,
ik wijs er ook door. Maar wat Jan zegt, ik denk dat dat wel hout smijt. De relatie tussen de vader en de zoon is een beeld van de relatie tussen God de Vader en de Heer Jezus.
Ja.
En daar is een eenheid. En de Heer God stemt de Heer Jezus naar de aarde toe, naar zijn broeders. Ja. Ik weet je dat bedoelt.
Ja.
En zo is
ja,
ook Jozef vanuit die eenheid naar zijn broers. Ze worden bewijs van elkaar.
Nou.
Ik denk,
daar ben ik ook wel mee eens. Maar eigenlijk denk ik van ja, dat is. Ik vind uit dat daarvoor, voordat Jozef hem de opdracht geeft om te gaan kijken naar andere zoons, naar Sichem. Maar goed, dat maakt ook niet zo gek veel uit. Jozef in elk geval, dat klopt. Maar ik denk dat hij dat in elk geval deed uit bezorgdheid. Gewoon omdat hij zei van nou, dat zijn verkeerde dingen. En hij hoopte dat zijn vader hem dat weer recht zou brengen. Of in elk geval te goede draaien zou. Tima?
Een van wat Richard net zei, dat sommige mensen best wel eens een boodschap krijgen. Ik heb best een moeilijk jaar achter de rug. En dan bellen sommige mensen wel op, ook kerkelijke mensen. En dan zeggen, lees jij eens Jeremia, Jesaja, Psalm. En dan vind ik inderdaad het antwoord voor mij.
Ja.
Het is heel bijzonder dat mensen dan opbellen en zeggen, je moet vandaag dat eens even lezen. Nee, oké, dat vind ik dan het antwoord en dan vind ik rust. En dat had ik net op dat moment nodig. Heel typisch.
Ja. Dat is bemoediging toe krijgt die in de Bijbel staan. Dat is natuurlijk heel erg fijn.
Vreemde mensen die vanuit
Valkensteden, ja. Ja, maar dat zijn dingen die zijn kostbaar voor jezelf. En daar geloof ik ook wel in hoor. Dat mensen, dat vind ik ook heel belangrijk. Dat je mensen, daarom is het voor ons ook belangrijk om te weten, God, wat staat er in de Bijbel. En als je dan iemand ziet die in nood is, die denkt, hey, die situatie, dat zit hij zelf ook in. Nou, misschien geeft hem dat uitzicht. Dat is heel fijn dat je elkaar zo kunt opbouwen. Het verhaal trouwens van die schoven heb ik al vroeger heel erg bijzonder gevonden. Ik heb het een keer gezien, die schoven, hoe dat ging. Ja, tegenwoordig zie je dat niet meer op planten. Die mooie schoven, een heel mooi kunstwerk. Zeg, hè? Ik denk, ja, als ze die buigen, dan valt ze toch op. Maar goed, dat zal weer niet, hiervan niet zo zijn.
De
droom kan alles. Nou, later. Ja. Goed, heeft iemand anders nog een vraag? Nee? Oké, dan wou ik het hier al bij laten. Dan gaan we volgende keer verder en dan komen we Jozef tegen in Egypte. En gaan we eens kijken van hoe dat zich verder ontwikkeld.